Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze zondagmorgendienst, waarin we het heilige avondmaal hopen te vieren. De voorganger is dominee Timmerman. Mijn naam is Harry Lakerveld. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En mocht het zo zijn dat u na afloop vragen heeft naar aanleiding van de dienst of misschien over onze gemeente, dan bent u van harte welkom. Samen met de dominee sta ik hier voor in de kerk. De organist is Erwin Vijfwinkel. Collecte is zoals gebruikelijk bij het avondmaal voor de diaconie. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. En ook tienergroep 2. De kerkraad is blij met de komst van twee nieuwe leden. Het zijn Gert-Jan en Ineke Vliem. Ze zijn afkomstig uit de PKN van Best. En ze wonen ook in Best. En ze zullen nu even gaan staan. Hartelijk welkom. We hopen dat jullie snel je plaats in de gemeente zullen vinden. Nu zal Johan Dirks iets vertellen over het Johannesproject.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil u graag even kort informeren over de voortgang van het Johannesproject. Midden september was de laatste keer dat ik hier stond en toen heb ik u verteld over het feit dat wij in de tweede helft van oktober een reactie mochten verwachten van de PKN op de voorstellen die wij aan hen hadden gedaan voor de zomervakantie. En om nog even te herhalen, die twee voorstellen die wij hen hadden gedaan, die gingen eigenlijk over het inruilen van de Johanneskerk als één optie. En de tweede optie, dat was, als dat dan niet mogelijk was, om samen verantwoordelijkheid te nemen voor exploitatie, eigendom en verkoop van deze kerk. Nou, we hebben begin september al gehoord dat de PKN die twee opties niet heeft aanvaard, niet verder wil uitwerken, maar dat ze met iets anders zouden komen. En dat nieuwe voorstel hebben we ongeveer twee weken geleden ontvangen. En we hebben daar kort over gesproken. Het komt er eigenlijk op neer dat wij het aankoopbedrag van de Johanneskerk in twee gedeeltes kunnen gaan betalen. Het eerste gedeelte zou zijn bij de aankoop van het gebouw. Het eerste bedrag. En het tweede bedrag zou dan zijn maximaal over 7 jaar. Of eerder als dit gebouw verkocht gaat worden. En op die manier hebben ze geprobeerd een methode te vinden om ons te helpen bij het tijdelijk hebben van twee kerkgebouwen. Wij hebben met de PKN daarover overleg gehad de afgelopen week. En toen hebben we eigenlijk twee opmerkingen op tafel gelegd. De eerste opmerking is, we herkennen in het voorstel dat er constructief wordt meegedacht met ons over ja, hoe kunnen we een constructie vinden terwijl we nog een gebouw hebben, dan toch over kunnen gaan naar de Johanneskerk. En dat meedenken, dat wordt gewaardeerd. Het tweede punt is dat wij het bedrag wat uiteindelijk moet worden betaald in de twee stappen samen nog veel te hoog vinden. En als wij kijken naar wat wij hebben ervaren met het verkoopproces van dit gebouw, dan hebben we duidelijk gezien dat de tijd ons niet meezit. En dat ook de waarde die dit gebouw eventueel heeft, als we het gaan verkopen, duidelijk veel lager zal liggen dan wat het ooit is voor getaxeerd. En wij denken dat dat bij de Johanneskerk eigenlijk niet anders zal zijn. Daarom hebben wij ook een richtbedrag meegegeven aan de PKN afgelopen week, wat significant lager ligt dan wat ze nu vragen. Komende donderdag zitten wij opnieuw samen met de PKN en dan zullen we een eerste reactie krijgen op dat voorstel. En ik denk dat het dan ook wel zal blijken of we met het project kunnen doorgaan of dat de situatie zodanig is dat we beter kunnen gaan denken aan het beëindigen van het project. Nou, zolang we die reactie nog niet hebben, blijven we hoopvol. We zullen kijken wat er gebeurt komende week. Afhankelijk van wat er gebeurt gaan we natuurlijk ook met het projectteam en de kerkenraad in overleg. En uiteraard ook komen we bij u terug om te melden wat er zoal is gebeurd. In de tussentijd blijven we bidden om inzicht in hoe we met dit project verder gaan. Oké, dank u wel.
Dankjewel. Vanmiddag wordt de avondmaalsviering voortgezet. Ook dan gaat dominee Timmerman voor. We zingen nu Psalm 42, vers 1 en 3... En na een moment van stilte, foto mij goed, zingen we uit onze eigen bundel nummer 105. En volgens mij kan dat in kanon. Is er nog iemand boven? Ja. Met drie groepen kan dat, ja, hè? Nou, dat is niet 105. Wie weet dat uit zijn hoofd? 105, kom op. Die kan in drie groepen. 1, 2, 3. En de derde groep zingt hem twee keer. En de rest die zingt gewoon net zo lang mee tot de derde groep twee keer heeft gezongen. Oké? Okay? Huh?
Zijn een moment stil. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij heeft de hemel, de aarde en ook ons leven geschapen. En Hij laat ons niet los. In Jezus' naam. Amen. Er is genade voor u en jou. En vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. gaan we allemaal weer zitten. Maar de kids van kinderbijbelgroep 1 en 2 die mogen weer gaan staan. En jullie mogen naar jullie eigen plek. En veel plezier, tot straks. 2, ook tienergroep, oké. Ja. We gaan bidden. Dank u, Vader, voor deze dag. Dank u wel dat we bij elkaar zijn. Hier in ons mooie kerkgebouw. Met mensen die, ja, voor ons lief zijn. We houden van elkaar. En vooral bij u, Vader, dat u ons hier uitnodigt om bij u te zijn. Op deze dag, de dag van Jezus, uw Zoon. Dank u wel dat de tafel klaar staat, dat we avondmaal mogen vieren. Dat u ons uw goedheid wil laten zien en proeven. Dank u wel dat de Bijbel klaar ligt om gelezen te worden. En ons uitnodigt om naar u te horen. En u te leren kennen. En nog beter te leren kennen. We willen u vragen, Heer. Neem ons bij de hand. Want uit onszelf lukt het ons niet. En misschien zitten we wel in een fase in ons leven dat het heel moeilijk is om te geloven. Zijn we op zoek? Of staan we droog? Heer, kom alstublieft bij ons. En wilt u ons zegenen? Heer, zegen ons zoals we hier zijn. Zegen de mensen thuis of in het ziekenhuis die deze dienst nu of op een ander moment meebeleven. Dank u wel dat dat kan. Dat we zo met elkaar verbonden zijn en met u. Maar wat is het jammer, juist ook bij het avondmaal, dat we er niet hier in het midden bij kunnen zijn. Heer, wilt u dan ons extra tegemoet komen en ons extra doen ervaren dat u erbij bent? Dank u wel voor de kinderen en de tieners die op hun eigen plek in dit gebouw over u gaan leren en mogen vieren wie u bent. Zegen ook hen alstublieft. Heer, wilt u heel uw kerk op deze wereld zegenen. Dank u wel dat er zoveel mensen zijn die op deze dag samenkomen. Wilt u, ja, werken op deze wereld. Dat nog meer mensen de weg naar Jezus, naar het leven mogen vinden. Wilt u ook zijn bij onze broers en zussen die het zwaar hebben. Die worden vervolgd, gediscrimineerd vanwege uw naam. Help ook hen, Vader. We vragen het u en we loven u in de machtige naam van Jezus Christus. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen. Exodus. En dat doe ik omdat we vandaag verder gaan met de serie over de 10 geboden. En vandaag het tweede gebod. Menno zal voor ons een aantal gedeeltes lezen uit Exodus. Om te beginnen Exodus 20. Die gaan over beelden. God zien en niet zien. Exodus 20.
Exodus 20, vers 1 tot 6. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets in de hemel hierboven, of iets beneden op aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders breng ik de kinderen boete, en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar wanneer ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
En je mag meteen verder lezen, ook Exodus 32, had ik niet zo aangekondigd, sorry. We lezen drie stukjes uit Exodus. Exodus 32 en daarna ook Exodus 34. 32, 1 tot en met 5. En dan vanaf stuk 34, 1 tot en met 7.
Exodus 32, vers 1 tot en met 5. Het gouden stierkalf. Het volk wachtte lang op Mozes. Maar toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem: maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde: neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten, smolt hij om, en hij goot er een beeld in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. Exodus 34, vers 1 tot 7. De Heer zei tegen Mozes: hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven die ook op de eerste stonden, die jij stuk gegooid hebt. Morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinaï opgaan. Kom daar op de top van de berg bij mij. Laat niemand met je mee naar boven gaan. Op de hele berg mag niemand te zien zijn. En ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige, en 's morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep uit: de Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat, en voor de schuld van de ouders, de kinderen en de kleinkinderen laat boeten, en ook het derde en het vierde geslacht. En ook het derde geslacht en het vierde.
Ja, dankjewel, Menno. We gaan nu zingen, Psalm 115, daarvan vers 2 en vers 3. Vandaag dus verder met de serie van dominee Ad van der Dussen en van mij over de 10 geboden. Vandaag de derde preek na een inleiding en een dienst over het eerste gebod. Nu het tweede gebod. Geen gesneden beeld maken. Ik moet u zeggen dat ik dat lastig vond. Omdat misschien wel het meest van alle 10 dit gebod te maken heeft met een andere cultuur. Ik liep gisteren met iemand hier door een tuincentrum en daar zag ik een Boeddha-beeld staan. Onvermijdelijk, Xenos, overal kom je ze tegen. Maar dat is toch niet echt de spits van dit gebod. Natuurlijk, ik heb geen Boeddha-beeld in huis en ik zou u ook adviseren dat niet te doen. Maar dat is niet echt waar het over gaat. Het is subtieler. Het tweede gebod gaat niet over de vraag, zou je een Boeddha-beeldje in huis willen hebben? En ik denk dat de meeste mensen hier geen behoefte daaraan hebben. Het is subtieler. Het gaat erom, hoe denk je, hoe verbeeld je de God die je kent uit de Bijbel? Het gaat niet over een andere gebod, God, dat is het eerste gebod. Maar het gaat over de God die we kennen uit de Bijbel. Hoe stel je hem je voor? Welk plaatje heb je van hem? Toen ik daarover nadacht, moest ik denken aan mijn favoriete radiozender. Radio 4. Doet er verder niet toe. Maar een radiozender. En 's avonds later in de auto zet ik vaak mooie muziek op van Radio 4. Doe ik al jaren. En op een gegeven moment leer je dan de stemmen van de presentatoren kennen. Je zet hem aan, je hoort de presentator praten en denk, oh ja, dat is die. Zo gaat dat gewoon. En op basis van die stem en hoe mensen praten en wat ze vertellen, welke grappen ze maken, krijg je een beetje een plaatje van zo iemand. Een warme stem. Het zal misschien wel een ouder iemand zijn. Of dat is een jonge stem. Hoe zou hij eruit zien? Hoe zou zij eruit zien? En wat dan aardig is, zoals ik een hele tijd geleden voor het eerst deed, is als je dan een afbeelding opzoekt. Ik kwam toevallig op de website van Radio 4 terecht en dan zie je daar een overzicht van alle presentatoren. En dan denk je, hè? Ziet hij er zo uit? Is dat een jonge vent? Oh, nooit gedacht. Je vormt je op basis van de informatie die je hebt een beeld van iemand. En als je dan iemand ontmoet of ziet, dan is het heel anders. Dan denk je, hé, hoe kan dat? Dat is leuk. Soms ook verwarrend. Misschien kent u dat ook wel, ken je dat ook wel van die momenten dat je denkt, hé, mijn plaatje was echt heel anders. Een collega die je van een andere vestiging, die je alleen maar per e-mail hebt gesproken of per telefoon. En dan ontmoet je zo iemand en denk je, oh, joh. Een schrijver van een boek. Je hebt heel veel boeken gelezen. En dan zie je hem een keer live. En denk je, oh. Ons beeld. We vormen ons een beeld van mensen op basis van informatie. En dat kan anders zijn dan je dacht. Hoe iemand echt is. Dat kan gaan over het plaatje dat je hebt van iemand letterlijk. Hoe ziet hij eruit? Hoe ziet zij eruit? Het kan ook gaan over iemands karakter. Er komt een nieuwe leerling in de groep. De klas. En je eerste indruk, binnen een paar seconden heb je al een indruk van iemand gevormd. De eerste indruk is dan, oh leuk. Of, nou, dat is niet mijn type. Maar als je dan de moeite doet om iemand beter te leren kennen, dan kan dat heel erg meevallen of tegenvallen. We hebben een beeld van iemand. Een plaatje van iemands karakter. Maar dat hoeft niet altijd te kloppen. Ons beeld van iemand is vaak beperkt. En je moet dus je best doen om iemand echt te leren kennen. Om het plaatje beter te krijgen. Wij maken een beeld van iemand anders. Van iemands uiterlijk, van iemands karakter. Nou, het tweede gebod gaat erover dat wij dat ook doen bij God. Dat doen we gewoon. Ook als je niet met goud in de weer gaat, of met klei of met hout. Wij maken, dat noemen ze dan in de boeken, een godsbeeld. Wij hebben een plaatje van wie God is. En dat is op zich menselijk. Luther, binnenkort is het de hervormingsdag Luther, in de 16e eeuw zei al: wij kunnen niets denken of begrijpen zonder beelden. Zo zijn wij mensen nou eenmaal. Wij vormen een plaatje. En sommige mensen hebben heel letterlijk ook een plaatje als ze denken aan God. Misschien wel een vaderlijk of een grootvaderlijk figuur. Misschien wel iemand die een beetje streng kijkt. Sommige mensen hebben heel letterlijk zo'n beeld van God. Heb ik niet. Veel mensen hebben dat ook niet. Maar wel bepaalde associaties. God als iemand die veraf is. Die uit de hoogte naar je kijkt. Of iemand die juist heel dichtbij is. Sommige mensen zeggen ook: ik heb het gevoel dat ik bij God op schoot kan zitten. Zo voel ik dat misschien vreemdbaar. Zo heb ik dat nou eenmaal. Dat is ook ons plaatje van God. Ons beeld van God. En mag dat dan niet? Tweede gebod, geen gesneden beeld maken. Volgens mij doen we het allemaal. Het is ook menselijk om dat te doen. En het past ook wel bij God. Onze God is niet een idee, het goede of de liefde, een abstract iets. God is de echte levende God die naar ons toe komt als een persoon. Die in ons leven ons opzoekt, gewoon in ons leven van elke dag, waar wij naar school gaan en werken, waar we wonen en koken en al dat soort dingen. En God komt ook zo in ons gewoon echte leven naar ons toe. En de Bijbel reikt ons zelf ook plaatjes aan van God. Vooral het Oude Testament staat vol van verwijzingen naar God die ogen heeft en een hand en arm die machtig is. God als een moeder, als een vader, als een strijder, als een geneesheer. Allemaal plaatjes die de Bijbel ons aanreikt en ons vertellen: zo is God. Zo mag je over God denken. Zo mag je hem je voorstellen. Zo is God. Een godsbeeld. Dat hebben we allemaal. Alleen het tweede gebod nodigt ons uit en daagt ons uit om wel steeds ook kritisch te kijken naar jouw godsbeeld. Aan de ene kant, het is heel menselijk om je een beeld te vormen. Maar het gevaar is zo groot dat je God te klein maakt. Dat je God gaat snijden op menselijke maat. Dat woord wordt ook gebruikt in de tekst. Een beeld snijden, dat staat er letterlijk. Dat je God gaat snijden op jouw maat. Dat je God gaat aanpassen aan jouw wensen of behoeftes. Of dat je God laat inperken door teleurstelling. Of door mensen die jou teleurstellen. Nou, dan moet ik even toelichten. Hoe kunnen wij, wij hebben over het algemeen niet de minste behoefte om een gouden kalf te maken hier in de kerk. Ik heb ook geen behoefte om uw gouden sieraden te vragen vanochtend. Dat doen we niet. Maar het kan maar zo gebeuren dat we toch God kleiner maken. Op onze maat snijden of dat laten gebeuren. Ons beeld van God kan vervormd raken. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld, als jouw beeld van jezelf niet zo positief is. En er altijd een stemmetje in je hoofd is dat zegt: ik stel mezelf teleur en ik doe toch niet echt mee. Wat ik doe, voegt niet zoveel toe. En dan kan dat zomaar jouw beeld van God beïnvloeden. Dan denk je misschien wel: nou, God vindt het ook allemaal niet zo waardevol wat ik doe. God is de God die mij afkeurt en mij onder de maat vindt. En als dat gebeurt, dan gaat dat beeld van jou tussen jou en God instaan. En dan zou het maar zo kunnen dat je niet meer ziet hoe liefdevol God is. En dat hij jou een parel vindt. Jouw beeld van God kan het zicht op God zelf gaan belemmeren. Dat kan ook gebeuren als mensen jouw beeld van God gaan daar krassen op aanbrengen of deuken. Het is wel vaak gezegd dat ons beeld van God best een beetje wordt bepaald door wat mensen van God laten zien. Een vader die er nooit is, of geen goede vader is. Een moeder die altijd maar zoveel eisend is. Iemand in de kerk aan wie je je zo optrok en toen zo vies teleurstelde. En ook dat kan tussen God en jou in gaan zitten. Zodat je denkt, nou, God zal er ook wel niet zijn. God zal ook wel teleurstellen. Dat is een manier waarop het tweede gebod ons oproept. Van laat nou jouw beeld van God niet stempelen door hoe je naar jezelf kijkt. Of hoe mensen iets van God laten zien. Maar laat jouw beeld van God steeds weer voeden. En ook genezen door God zelf. Laat jouw beeld van God, wat altijd beperkter is dan God zelf, voeden door wie God echt is. Er kan ook iets anders gebeuren. Dat wij zelf, misschien wel moedwillig, zelf ons beeld van God gaan zitten aanpassen. Dat het ons niet overkomt of zo, maar dat we het eigenlijk gewoon zelf doen. Daarover gaat het tweede gebod vooral. Mensen die moedwillig zelf een beeldje van God gaan zitten maken. Hoe kan dat bij ons? Nou, als wij God gaan aanpassen aan onze wensen. Ik leef mijn leven lekker. Het gaat allemaal wel leuk. Alleen ja, in de Bijbel vraagt God ook dingen van mij als dat ik mijn kruis op me neem. Dat ik mezelf verloochen. Dat ik elke dag strijd tegen mijn zonde, dat ik me bekeer. Maar dat soort woorden, ach, daar kan ik niet zoveel mee, daar wil ik ook eigenlijk niet zoveel mee. Nee, God is voor mij de God die mij bevestigt. Mij een schouderklopje geeft. En al dat soort dingen over bekering, dat snijkt er maar af. God aanpassen aan de maat van jouw leven. Aan je eigen wensen en verlangens. En dan zegt de tweede gebod, doe dat niet. God is altijd groter. Maak geen custom made, geen maatgesneden God. Nee, God is groter. En laat jouw beeld van hem dus ook steeds weer voeden. En ook corrigeren. Door wat de Bijbel over hem zegt. Tweede gebod. Laat jouw beeld van God steeds weer voeden door wie God echt is. Wie hij echt is. En stel je hart dus open voor de Bijbel. Voor de dingen die hij je aanreikt in liederen en op allerlei andere manieren. Nou, dat is eigenlijk mijn preek. En dan naar de Bijbel. Want ik heb nog niet zoveel gedaan nu met Exodus. Ik denk dat Exodus, van wat ik net heb gezegd, een soort illustratie geeft. Een illustratie van waar het om draait in het tweede gebod. Exodus 20, daar begonnen we mee met lezen. Mozes die op de berg is, daar de regels van God ontvangt. God die zegt, zo ben ik, ik ben de Heer. Eigenlijk een vreemde naam. Ik ben die ik ben, een beetje vaag. Je mag geen andere God naast mij hebben en je mag me niet afbeelden. Dat had maar zo gekund, hè? Dat je die God die Israël niet zag. Ze zagen een wolk, een vuurkolom, maar dat was dan ook alles. Dat je die God met die vreemde naam, ik ben er, een beetje dichterbij wil halen. Maar God zegt, nee, dat wil ik echt niet hebben. Dat moet je niet doen. En terwijl Mozes dat hoort van God, in die periode van 40 dagen dat Mozes op de berg is, gaat het meteen al mis. Want onderaan de voet van de berg, daar wordt gemopperd. Die Mozes, we hebben al zo lang niet van hem gehoord. 40 dagen is die man al weg. Het is opvallend dat de Israëlieten dan tegen Aaron zeggen: waar is die Mozes die ons uit Egypte heeft geleid? Terwijl de Heer zegt: ik heb jullie uit Egypte geleid. Ik, de Heer. Lijkt het alsof Israël allemaal weer vergeten is. Het was Mozes. Mozes die had ons toch uit Egypte geleid. De naam van de Heer wordt niet genoemd, want God is ook zo ongrijpbaar, zo vaag soms, zo onzichtbaar. Waar is Mozes? Aaron, wij moeten een God hebben. Wij moeten een God hebben die ons leidt, die voor ons uitgaat. Dat is heel begrijpelijk. Want je wilt toch in jouw leven iets merken van een hogere macht, die je beschermt. Die bij je is. Die je richting en oriëntatie geeft in het leven. Dat wil je toch een beetje zien. Je wilt er gauw vast hebben. Wij kunnen dat wel meevoelen met Israël. Wat ook voor ons lijkt God soms zo ver weg. Zo op afstand. En ook wij kunnen zo snakken naar een moment van: daar is God. Die kant moet het uit met mijn leven, met mijn werk, met noem maar op. En als dat dan niet komt, of niet meteen komt, of heel lang duurt, wat ga je dan op zoek? Waar is die dan? Waar kan ik God nou concreet ontmoeten? Het is heel begrijpelijk dat het volk daarnaar verlangt. En ook begrijpelijk dat Aaron denkt: hier moet ik wat mee. Ik moet het volk tegemoet komen. Aaron, de priester, de bemiddelaar, is de man van het compromis. Hij snapt dat het volk een God wil, maar hij weet ook: we kunnen niet zomaar een andere God uitkiezen die ons nu gaat leiden. Nee, ik moet ook de Heer vasthouden. En dus Aaron heeft een gouden greep, een gouden God. Kom, we houden vast aan de Heer die ons uit Egypte heeft geleid, alleen we maken een afbeelding van hem. Dat deden de volken in die tijd ook, vooral in Canaan. Ze maakten een beeld van de God. God is in de hemel. Natuurlijk, een kalf is geen God, maar je kunt hem wel afbeelden en hem een beetje naar je toe halen. En dan weet je, hij is bij ons. En je kunt hem misschien ook wel een beetje beïnvloeden door een offer. God is bij ons. Hij is al in de hemel, maar toch ook in ons midden. Nou, dat is dan de oplossing die Aaron aandraagt. We gaan een afbeelding maken van Yahweh. Van die vreemde God die zegt: ik ben er, maar je ziet hem niet. Aaron biedt een compromis aan, maar ook dat mag niet. Het is niet aan ons om op eigen houtje God dichterbij te halen. Om God naar ons toe te halen. En hem als het ware een beetje te claimen. Ook niet met vrome bedoelingen. Je mag niet God op jouw maat snijden. Want God is altijd zoveel groter en veelzijdiger dan jouw plaatje van hem. En daar zit voor ons denk ik de crux, het punt waar het tweede gebod ons leven raakt. Wij kunnen ook zo intens zitten met de vraag: waar is God nou? Waar merk ik nou concreet iets van hem? En de les van het tweede gebod is dat we die vraag niet zelf kunnen beantwoorden. Wij kunnen niet gaan zitten snijden, gaan zitten kneden en denken: nou, hier is die, nou heb ik hem in handen. Israël moest leren, en wij met Israël, dat geloven is dat je omhoog kijkt. Of om je heen kijkt en wacht tot God zich openbaart. Dat God de stap zet en zegt: hier ben ik, zo ben ik voor jullie. Geloven is uitkijken en vaak ook wachten en zoeken. Daar is de Heer. Maar hij is er wel. En dat laat Exodus 34 zien. Het laatste stukje dat we gelezen hebben. Want het tweede gebod zegt: we mogen God niet claimen, we mogen God niet afbeelden. Maar het gevaar is groot dat je dan in vaagheden over God gaat denken. Zoals sommige theologen vandaag de dag zeggen: we geloven in een God die niet bestaat. Dat is Zo van ja, geloven wel, maar eigenlijk is God zo ongrijpbaar en zo aan onze begrippen verheven, dat je niet zoveel over hem kan zeggen. Dan heb je geen gouden God, maar een God als een gasballon, die wel hoog stijgt, maar op een gegeven moment plop, en zegt. Hij is er wel echt in ons leven. Wij kunnen hem niet claimen, niet vormen, maar hij is er wel echt. En dat is waar Mozes het om te doen is in Exodus 34. God heeft gezegd na de zonde van Israël met het gouden kalf, ik stop ermee. Ik ben weg. Mozes, ik ga met jou verder, maar dit volk? Nee. En dan gaat Mozes onderhandelen met God. Dat is zo geweldig. Mozes gaat echt onderhandelen met God. Nee, doe dat niet, Heer. Dat zullen de mensen wel niet zeggen van u. En hoe kunt u dat nou doen? Laat ons bestaan. Goed, Mozes. Israël mag blijven bestaan. Maar ik ga niet mee. Nee, ga jij maar ik niet. En Mozes gaat verder met onderhandelen. Nee, dat kan niet. Laat mij niet verder gaan met deze mensen als u niet zelf met ons meegaat. Laat mij uw gezicht zien. Mozes wil God zien. Ik heb u nodig. Mozes weet dat. Wij hebben het nodig dat we in dit leven, waar wij naar school gaan, waar wij werken, naar kantoor gaan, waar wij proberen op te voeden, waar we ons geld verdienen. Gewoon in het alledaagse leven hebben wij het nodig dat we iets van God zien. Laat ons niet verder gaan. Als u niet zelf echt erbij bent, God, zegt Mozes. En het geweldige, het bevrijdende is dat God ook daarin meegaat. Ook was God laaiend. God wil toch meegaan met zijn volk. Hij laat ons uiteindelijk niet alleen voortmodderen. Hij gaat mee. Goed, Mozes. Ik ga met jullie mee. En Mozes, jij wil mij zien, hè? Je mag geen beeld van mij maken, maar je wil mijzelf zien. Dat snap ik, Mozes. Maar dat kan niet. Ik ben veel te groot. Ik ben veel te verheven. Maar weet je, Mozes, ik kom een stapje jouw kant op. Ga nou eens daar staan in Exodus 33. Mozes gaat staan in een soort grot. En God bedekt hem met zijn hand. En dan mag Mozes tussen de vingers van God doorkijken en iets van een glimp van God zien. Onvoorstelbaar natuurlijk. Ik proef daarin dat God werkelijk tot het uiterste gaat. We mogen geen beeld van God maken, maar God wil tot het uiterste gaan om in dit leven, in deze werkelijkheid, iets van zichzelf te laten zien aan ons. Kijk maar, Mozes, je mag een stukje van mij zien, van de achterkant, maar ik ben er echt. Zie je het, Mozes? Ik ben er. En als dat gebeurt op dat moment, roept de Heer zijn naam uit. Ja, ik ben de Heer, ik ben die ik ben. Misschien een vage naam, maar dit is mijn visitekaartje. Weet je wat ik ben? Ik ben genadig, geduldig, trouw, waarachtig. Ik bewijs mijn liefde aan duizenden geslachten. Ik laat niet alles ongestraft. Maar ik ben zo barmhartig, want ik wil vergeven. Misdaad en zonde, zo ben ik, Mozes. Zo maakt God zich bekend aan ons. Nee, deze God is echt veel te groot om te vangen in een beeld. In een gouden God. Deze God is zo veelzijdig. Hij is zo trouw, zo vol liefde, zo toegewijd aan mensen, zo woest over het kwaad in de wereld en in ons hart. En tegelijk zo bereid tot vergeving. Zo is onze God. Veel groter dan wij ons hem ooit kunnen voorstellen. Daarom laten we hem nooit fnuiken. Laten we hem nooit op onze maat snijden. Want dan doe je jezelf tekort en doe je God tekort. God is veel groter dan ons mooiste plaatje dat wij van hem kunnen hebben. En daarom laten we uitkijken. Wachten misschien op wat God van zichzelf laat zien. Ook vandaag. Ook in ons leven. Gewoon het leven dat wij hebben. Van zondag tot zaterdag. En wat laat God dan zien? Nou ja, God geeft beelden. Misschien niet zo indrukwekkend als in onze beeldcultuur gebruikelijk is. Maar God komt naar ons toe. Luther zei, God laat zich schilderen in woorden. God schreeuwt zijn naam uit elke zondag weer. Hier in de kerk. Door de preek. Door de liederen die we elkaar toezingen. God geeft beelden van zichzelf. Doordat hij kunstenaars en dichters en muzici inspireert om beelden te maken in woorden, in klanken, in muziek. En God komt vandaag naar ons toe, hier, aan deze tafel. Twee heel eenvoudige beelden. Een stuk brood dat verscheurd wordt. En wijn die vergoten wordt. Die twee plaatjes vertellen ons samen de diepte van Gods vaderhart. Kijk, zei Johannes. Moet je eens goed kijken. Daar hebben we het beeld van God. Een lam dat de zondere wereld wegdraagt. Amen. We gaan nu zingen. Gezang 86. Gezang 86 is een berijming, een vertolking van Handelingen 17. Handelingen 17, dat is het verhaal dat Paulus in Athene is en daar dan allemaal beelden ziet. Allemaal godenbeelden. En ook een altaar ziet voor de onbekende God. Nou, daar sluit Paulus zich dan bij aan en zegt heel belangrijke dingen over wie God is. Hij die ons ver is en verwant, hoe kan hij zijn aanbeden in enig beeld door mensenhand, uit steen of hout gesneden? Geen denkbeeld zelfs, hoe hoog, hoe diep, kan hem bevatten. Hem die ons riep om hem te kennen, heden. We gaan zingen van gezang 86, vers 6, 7 en 8. Een korte toelichting bij de betekenis van het avondmaal. In 1 Korinthe 11 vertelt de apostel hoe het avondmaal is bedoeld. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam, voor jullie. Doe dit, het brood breken, telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Nou, omdat het zo is dat de Bijbel dit vertelt over het avondmaal, worden wij straks genodigd om aan de tafel of in de rijen te zitten, het brood en de wijn te gebruiken. En als we dat doen, dan doen we dat dus om Jezus te gedenken. Als je het brood eet en de wijn drinkt, dan verkondig je de kruisdood van Jezus, totdat hij komt. Als je dat doet, dan zet je echt een stap van geloof. Daarom verbinden we avondmaal vieren met belijdenis doen. Jezus Christus nodigt u uit. Kom tot mij. Neem het. Dit is mijn lichaam en mijn bloed. Is het dan echt het lichaam van Christus dat je eet? En echt zijn bloed dat je drinkt? Ja, dat is het echt. Niet dat het een ander soort brood geworden is of zo, maar de Heilige Geest geeft je hier werkelijk deel aan Christus' lichaam en bloed. Zijn leven en zijn sterven. Dat betekent wel, als je niet gelooft wat God belooft, namelijk de vergeving van je zonde door het bloed van Christus, dan moet je straks niet meedoen. En als je denkt, ik ga gewoon door met zondigen, er is toch geen mens die het merkt, dan moet je niet meedoen. En als je denkt dat je het offer niet eens nodig hebt, dan is er aan tafel niks voor je te vinden. Want hier is het offer van Christus. Let op, we zeggen niet dat je eerst alles netjes moet hebben voordat je aan het avondmaal mag komen. Nee, het avondmaal is juist een plaatje van dat Jezus heeft gegeten met tollenaars en zondaars. Het is dat hij wilde sterven voor een nieuw verbond, een nieuw begin. Met regels die niet in steen gegrift zijn, maar die de Geest in je hart wil schrijven. Het avondmaal laat zien dat de Heilige Geest die in Jezus woont, ook in ons woont. De Heilige Geest is onze verbinding. De Geest laat je delen in de rijkdom van Christus. Je mag een kind van God zijn, net zoals Jezus het is. Je mag het beeld van God zijn, net als Jezus het beeld van God is, de onzichtbare. En je mag eeuwig leven, net zoals Jezus nu al doet. De Heilige Geest verbindt ons dus met Jezus en ook met elkaar. Kijk maar om je heen, hier in de kerk. Ja, die en die horen erbij. Avondmaal vieren doe je dus niet alleen. Want zoals Paulus zegt, het is maar één brood. Dus met hoeveel mensen we ook zijn en hoe verschillend we ook zijn, er is maar één lichaam. Want samen delen we het brood. En samen zijn we ook op weg. Want we zijn er nog niet. Aan het avondmaal verlang je ook naar later, als Jezus terugkomt. Dan zal er één tafel zijn voor het hele koninkrijk van God. En dat avondmaal, dat heet het bruiloftsmaal. Dan is het feest. Dan worden je tranen afgeveegd en ze komen nooit meer terug. Zullen we daarom bidden? Dank u, Heer, dat u uzelf vandaag laat zien. U toont ons uw ware gezicht in het brood en de wijn die hier klaarstaan. Heer, wilt u geven dat die tekens die u geeft ons beeld van u mogen verrijken en vormen, mogen genezen en waar nodig ook corrigeren. Heer, wilt u ons onder de indruk brengen in brood en wijn van de grootheid van uw liefde, van uw trouw, van uw bewogenheid met mensen. Ook van hoe serieus u de zonde en het kwaad neemt, dat u het niet op zijn beloop liet, maar de straf liet neerkomen op uw eigen zoon. Wij bidden u daarom, Heer, om uw Heilige Geest, dat we in brood en wijn met uzelf, met het ware brood uit de hemel, gevoed mogen worden. En sterk ons in ons verlangen, in onze verwachting, in onze hoop. Als we, juist ook als we nu moeite en verdriet en tranen kennen. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Straks ga ik naar beneden. Dan zal ik de tafel klaarmaken. Voor zover dat nog niet gebeurd is. Even een toelichting. Ook voor onze gasten trouwens. Gasten, hartelijk welkom. Een aantal van u heeft zich ook gemeld vooraf. Dat vinden we fijn. Als je met ons deelt in het geloof in Jezus Christus. En zijn verzoenend werk aan het kruis. Dan is de tafel ook open. We vieren hier het avondmaal. Een aantal van ons, voor zover er plek is, kom naar voren. Voor de rest zullen brood en wijn door de rijen gaan. En bij het eten van het brood wachten we even op elkaar totdat iedereen een stukje brood heeft. Als inleiding op het avondmaal gaan we nu zingen. Uit de bundel Zingende Gezegend, lied 239, vers 1 en vers 3.
Thank you.
Zoals ik net uit het formulier voorlas, avondmaal vieren betekent ook dat we met elkaar verbonden zijn. Samen vormen we het ene lichaam van de Heer en laten we elkaar daarom, voordat we het avondmaal vieren, begroeten in de naam van Jezus die onze vrede is. Vrede van God. Vrede van Christus. Vrede van God. Dit is het plaatje dat God ons vandaag laat zien. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem en eet en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. deze beker, waarvoor we God loven en danken, die maakt ons één met het bloed van Christus. Neem en drink allen eruit en gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we deze viering vanochtend afsluiten door samen God te loven. plek in de zaal weer op. Avondmaal wordt op heel veel plaatsen op deze wereld gevierd. De broeders en zusters in allerlei landen en allerlei culturen. En Siert wil nu ons iets vertellen over een bijzondere band, juist ook rond het avondmaal, met onze zustergemeente in Boedapest.
Goedemorgen. 2 jaar geleden heb ik er ook gestaan. Toen de kerk van Boedapest, de reformatorische kerk van Boedapest, in gebruik is genomen. Ik heb jullie toen verteld dat wij als gemeente ook een cadeau hebben aangeboden. Dat was hetzelfde als hier zo staat, een doopvond met dat spul. Dat vonden ze geweldig als ze een cadeau kregen, maar ja, de manier waarop ze het zeiden, er was al enige gereserveerdheid. Toen begrepen wij later dat... Ja, dat heb ik wel gezien intussen in Boedapest. Zij gebruiken geen doopvond. Zij gebruiken een mooi zilveren kannetje en dat gieten ze uit over de doopeling. En die traditie die wouden ze maar niet doorbreken. Dus toen zeggen we van heel leuk, maar mogen wij ook iets anders kiezen. Nou, toen is er een tijdje geweest van wat dan wel. Uiteindelijk is het geworden dat wilden ze graag een avondmaalstafel. Bij die avondmaalstafel is daar ook nog een preekstoel gekomen en een bankje. Jaap, die was zo vriendelijk om dat te willen maken. Afgelopen weken heb ik Jaap daarbij mogen helpen met handen- en spandiensten. En de komende week, donderdagochtend, vroeg willen wij wegrijden met die spullen. Pim, ik wou eigenlijk graag het eerste plaatje hebben. Als dat kan, dan kan niet meer.
Is dit het eerste plaatje, wordt gevraagd? Of,
wat zeg je?
Dit het eerste plaatje werd gevraagd?
Nou, het eerste plaatje op de USB-stick. Nou, dat schijnt moeilijk, want ik had een aantal foto's ervan gemaakt. Zoals de kerk er nu uitziet op dit moment. Nou ja, dat is momenteel de preekstoel. Dat is allemaal provisorisch. Marta staat er even bij als baard, zodat je de verhoudingen ziet. Op die plek, daar moet straks de preekstoel komen. Kun je dat plaatje voor de preekstoel laten zien, Ben? Een aantal stukjes verder. Lukt niet. Nou, dat is de kerk zoals die er van buiten uitziet. Dat is het blad van de avondmaalstafel, die we wat lichter hebben gemaakt. Die massief, die zou niet te tillen zijn geweest. Jaap, bezig met het verlijmwerk. Dat is gemaakt van multiplex plaat en dat is allemaal verlijmd op elkaar. Kijk, hier mag ik wat bij meehelpen om het vast te houden. Ja, we zijn hier bezig met het pen- en gatwerk. Dat is heel professioneel, zit dat in elkaar. Dat is echt ambachtelijk. Zie je, daar zijn dat even het detail van pen en gat. Dat is dan al een vormgeving van de avondmaalstafel. Die openingen die u erin ziet, dat zijn twee kastjes. Die deurtjes ziet u. Daarbovenop komt dan het blad. In achter die deurtjes, daar is de bedoeling dat daar het avondmaalsgerei komt te staan. In Boedapest is het de gewoonte dat iedereen langs die tafel loopt. Andras en Hanaika, de beide predikanten, die staan daar achter de tafel. En die delen het brood uit en de wijn. De wijn doen ze ook niet zoals wij uit één beker, maar allemaal aparte bekertjes. Dat is meer vanwege de samenstelling van de gemeente. Er waren nogal wat zwervers. Dat is de preekstoel. Ja, dat is de voorkant voor de preekstoel. Nou staat alles al ingepakt om naar de schilder toe te gaan. Annelies, die heeft geweldig gezorgd voor ons met koffie en thee en de lunch. Dat was heel gezellig, in de zon, in de tuin. Hier is het al geschilderd. Het is een geel, een beetje roodachtig geel. Dat is een kleur die de architect gekozen heeft. Dat is een bankje achter de preekstoel. Nou, ja, en ik hebben dan het voorrecht om komende zondag weer het avondmaal te mogen vieren. Want wij zijn dan ook tijdens de dienst daar zo zijn we in de dienst gaan we dat officieel aanbieden. Van die aanbieding zullen we ook wat beelden maken en u nadien ook dat laten zien. Wij zullen dus inderdaad volgende zondag weer avondmaal vieren. Ja, oké. Dank je.
Dank. Mooi dat jullie dit namens ons doen. Voor onze gemeente, onze broeders en zusters daar. En voor een nieuw kerkgebouw hou ik me aanbevolen voor een preekstoel op maat. Hebben daarmee al meteen een eerste gebedspunt te pakken. We zullen bidden voor onze broeders en zusters in Boedapest. Het Johannesproject. Vanmiddag in de middagdienst wil ik met wat meer nadruk stilstaan bij het pastorale werk in de gemeente. We hebben de gebedspunten wat verdeeld. En voor deze zondag willen we het pastorale werk opdragen aan de Heer, maar dat komt vanmiddag. Ik noem nu alleen de volgende namen en situaties. We mogen danken voor de geslaagde operatie van Luard. En tegelijk ook bidden om verder herstel. Het is goed gegaan, maar het is wel een hele heftige ingreep geweest. En hij in een berichtje. Stuurde hij rond. Uit Psalm 121. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? En ja, de hulp is van onze Heer. En daar mogen we ook voor danken. Om bidden. We willen ook bidden voor Henk Bijl. De komende week wordt Henk opgenomen in Antwerpen voor twee behandelingen aan de prostaat. Het is spannend, ook echt nodig. Aan de ene kant is er vertrouwen dat het goed komt. Tegelijkertijd, ja, dit is een flinke ingreep. Hoe zal het verder gaan? Dus we willen Henk en Ali en de kinderen ook aan God opdragen. We mogen danken dat Leendert vandaag ook bij ons in ons midden is na een oogoperatie en bidden ook verder voor herstel. En buiten de kring van onze eigen gemeente wil ik hier noemen de landelijke vergadering van de Nederlandse Gereformeerde Kerken. Dus die begint de komende week. Belangrijk werk. Er worden heel veel dingen besproken en besloten die gaan over de pastorale taak in de gemeente, het werk van predikanten, onze missionaire roeping, diaconaal. Het werk dat wat op afstand van ons gebeurt, maar wel heel, heel wezenlijk is. En laten we daar ook voor bidden. Ik ga u en jou graag voor in gebed. Dank u, Vader, dat we het avondmaal mochten vieren. Dank u wel dat u ons laat proeven hoe goed u bent. En laat uw kracht alstublieft in ons werken, Heer, dat we steeds een beetje meer het beeld van Jezus mogen vertonen. En dat Hij in ons leeft. Met uw vergeving, uw liefde, uw aanvaarding, uw vernieuwende kracht. Vader, wij willen u danken en bidden dat het avondmaal ons verbindt met elkaar en met uw kerk wereldwijd. We zijn, hoeveelen ook, één lichaam. Wij danken u voor onze broeders en zusters in Boedapest. Dat zij leven van dezelfde Heer. Zegen hen daar alstublieft. En ja, wilt u het mooie avondmaalsstel, het avondmaalsmeubel, wat gemaakt is, ook zegenen, dat het een lofoffer is voor u. Als daar uw naam wordt uitgesproken en de maaltijd wordt gevierd. Hier, wij bidden voor elkaar. Als er in ons leven zorgen en ziekten zijn, als we uitzien naar een volgend onderzoek of een goede uitslag kregen, Heer, ons leven ligt in uw handen. Dank u wel dat u Luard heeft gedragen in de afgelopen week en wilt u het herstel verder zegenen. Wilt u zijn bij Henk Bijl en Ali en de kinderen. Heer, zij kijken nog naar de hoge bergen. Maar wilt u ook voor hen doen merken dat onze hulp van u is. En dat u, onze herder, niet sluimert, niet slaapt, maar ons leven draagt. Zegen hen zo alstublieft met hun kinderen. Wilt u ook bij Erik en Roelie zijn, die op medisch vlak ook zoveel meegemaakt hebben. En ook verder herstel geven en kracht. Dank u wel dat Leendert ook in ons midden is en ook mag herstellen. Wilt u ook hem nabij zijn met Christine. Heer, wij willen u ook voorleggen het Johannesproject. Heer, wij hopen nog steeds dat het uw bedoeling is dat dat mooie gebouw ons kerkgebouw mag worden. De plek waar we u kunnen dienen en eren. En waar we ook ruimte hebben om het jeugdwerk op te zetten en kringen en wat al niet meer. Maar we zien ook, ja, dat er obstakels op de weg zijn. Heer, wilt u het leiden? Wat de uitkomst ook is, dat we uw hand mogen opmerken. Dat we mogen opmerken hoe u een weg gaat met ons. En wilt u de leden van het Johannes-team ook zegenen en bemoedigen en wijsheid geven. En we bidden, Heer, voor ons kerkverband. De Nederlandse Gereformeerde Kerken. En voor de landelijke vergadering die in de komende week begint. Wilt u alle afgevaardigden zegenen. Mensen die een stuk van hun vrije tijd opofferen om dingen die misschien niet op de voorgrond staan, maar wel wezenlijk zijn voor het functioneren als kerk, te bespreken, te overwegen en er dan besluiten over te nemen. Heer, wilt u daar uw zegen over geven? Dat vragen we u en wij danken u. In de naam van Jezus Christus, onze levende Heer, we prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Zoals al aangekondigd, er gaat gecollecteerd worden voor de diaconie. Diaconie is dat we elkaar helpen. Dat kan door onze gaven te geven. Maar ik heb begrepen dat Mai en Lisbeth ook nog iets willen vertellen vandaag over hoe je op een andere manier elkaar kunnen helpen. Dus de collecte begint nu, de kinderen komen terug. En als de kinderen terug zijn, dan zullen Mai en Lisbeth ons even wat vertellen. zou wachten op de kinderen als een voorproefje van de middagdienst. Als ik even reclame mag maken voor de dienst vanmiddag. Tijdens het kerkraadsweekend, een maandje geleden, waren we bij de monniken in Postel. En deze broeders hebben de gewoonte om dagelijks voor dag en dauw op te staan om voor een dienst. En het grootste deel van die dienst bestaat uit het lezen in afwisseling of zingen van de psalmen. Het overdenken van de psalmen bij dag en bij nacht, dat is het ideaal van de kloosters. Ze doen dat soms wel 7 keer per dag. Het geheim daarachter, daar wil ik het vanmiddag over gaan hebben, aan de hand van psalm 1. Het overdenken van de wet van God, dat sluit ook mooi aan bij ons thema van de 10 geboden. En waarom mensen dat doen en hoe wij dat kunnen doen, ook als we niet in een klooster zitten. Dus dat is vanmiddag. Horen we de kinderen al komen? Gestommel op de trap. Kom eens aan. Nu zijn we weer hard aan het werk geweest, zie ik. En nou ben ik wel benieuwd, en ik denk dat de mensen in de kerk dat ook zijn, wat jullie allemaal gedaan hebben. Wie kan vertellen waar het verhaal over ging? Vertel maar. Wil je laten zien wat je gemaakt hebt? Ik ga het even aan de mensen laten zien hoor. Dat is wel handig, ik ben nogal lang. Dan kunnen de mensen het goed zien, denk ik. Jij bent Joost, hè? En wat is die meneer aan het doen? Dat weet ik niet. Wat heeft hij daar? Wat heeft hij daar? Wat is hij daar aan het doen? Wat zijn het voor een, is dat voor een plant? Is dat appel? Wie helpt Joost even?
Nee.
Ja?
Het is druiven.
Heel goed. Het zijn druiven. Inderdaad, druiven. Die is druiven aan het plukken. Het staat boven de wijngaard van Nabot. En wat gebeurde daarmee? Is dit meneer Nabot? Ja. Ja. Lianne. Kun jij het vertellen?
Het ging over jaloezie.
Jaloezie. Precies. En ik denk dat het ging over een koning die jaloers was op die mooie druiven, hè?
Ja.
En dat ging, nou, dat ging niet goed, hè? Wat ging die man doen, die koning? Ik denk dat die Nabot ging wegjagen. En de wijngaard ging afpakken. Ja. Wat dan? Ja, dat is nog erger, hè? Ja. Je dacht, dat zeg ik maar niet, want dat is wel heel erg. Maar dat is wel gebeurd, hè? Ja. Dus dat is heel, dan kun je zien wat er gebeurt als je jaloers bent en dan ook blijft. Dan kunnen er heel erge dingen gebeuren. Hey, dit. Ja, ik wil even aan het praten, momentje. Maar dat is. Ik zie ook nog andere. Dit is Nabot. En dit is nog een andere groep. Wat hebben jullie gedaan? Mag ik jouw blaadjes zien?
We hebben een spel en een puzzel
gemaakt. Ah, oké. Okay. Ja, koning Achab was jaloers, staat hier. Bedankt dat jullie dit hebben laten zien. En jullie mogen hier nog even blijven. Want Mai en Lisbeth willen ook nog iets vertellen. En dan moet ik jullie papieren wel teruggeven. Die was van jou, Joost. Joost. Ga hier even aan de kant. Ja. Ja.
Goedemorgen. Ons is gevraagd om iets kort te vertellen over een project dat wij als gezin voor Stichting Present hebben gedaan. Het was dit jaar een pilot ook om als gezinnen iets te gaan doen. Ja, dat is ons gezin. Na een uitgebreide voorbereiding, ook aan de hand van een leuk boekje, waarbij de kinderen ook bewust werden gemaakt van dat niet iedereen het zo goed heeft. En ja, dat er arme mensen zijn en zieke mensen en oude mensen die eenzaam zijn of verstandelijk gehandicapte mensen die in een tehuis wonen. Is met ons gesproken, goh, wat zijn jullie talenten? Wat zouden jullie kunnen doen voor een van deze groepen? Dus daar hebben we uitgebreid aan gewerkt. Toen hebben we besloten dat we voor een ander gezin iets zouden willen doen. En na een kennismaking en waarbij de kinderen al meteen met elkaar gingen rondrennen en spelen en gewoon meteen losgingen. Hebben met een Afghaans gezin, 4 jonge kinderen in dezelfde leeftijd ongeveer, zijn we gisteren lekker weg geweest. We zijn naar de Hooiberg geweest, een speelboerderij. Bleek ook dat die kinderen daar zoiets nog nooit hadden meegemaakt en dat geweldig vonden. We hebben die moeder lekker verwend met appeltaart en ze hebben lekker friet gegeten en het was heel gezellig. En het maakte onze kinderen echt bewust van, er zijn ook mensen die het zwaar hebben. Die moeder was ziek, maar ze hebben wel gewoon kleren en huis en de kinderen lachen. En toch is het goed om bewust te zijn dat, dat iedereen zijn eigen moeite heeft achter de voordeur en dat wij mensen kunnen helpen. Dus we vonden het heel fijn om dit als team, als gezin een team te zijn en andere mensen te kunnen helpen. En we raden het mensen aan die dat ook aanspreekt.
Heel erg bedankt voor deze presentatie en ook de concrete idee wat je ons hiermee hebt aangereikt. Machtige God, sterke rots, u alleen bent waardig. Dat is ons slotlied en laten we daarbij gaan staan. Vrede van onze God. De Heere zegene u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.